Kerkenraad maakt u bekend dat gisteren het gezin van Bas en Paola van Zanten van der Pauw, Waardsedijk 7C, verblijd is door de Heere met de geboorte van een dochter, die ze noemen Romee. Woensdag 5 februari zal er om 19:30 een meditatie worden voorgelezen en vrijdag 7 februari is er een hymnavond met projectkoor Soli Deo Gloria. Dominee P. den Oude zal deze avond leiden, aanvang 20:00. U bent van harte welkom. En dat alles zo God wil en wij leven. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor diaconie, kerkvoogdij, gebouwenfonds. En bij de uitgang is er de extra collecte voor de kerkvoogdij met bestemming aflossingsschulden eigen gebouwen. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Tot voortzetting van onze dienst, Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in. Maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen, wat zijt gij goed? Wat schenkt u mensen min aan ieder die u vreest al milde zegen? Leer mij uw wet in hare rechte zin en maak mijn hart tot uw geboden genegen. 119 vers 34. met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen daarna uit Psalm 39, vers 7. Wanneer uw straf op een sterveling stort, omdat hij uw wet vergeet, verdwijnt zijn glans, zijn kracht vergaat in het kort. En wat er mee volgt uit 39, vers 7, na onze geloofsbelijdenis, spreken ieder van u in zijn of haar hart.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gods heilig woord openen wij vanavond in de brief van Paulus aan de Romeinen. En u wordt voorgelezen uit het derde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 20. Dus onze schriftlezing, Romeinen 3, vers 9 tot en met 20, waar Paulus aldus schrijft aan de gemeente in Rome.
Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hen. Want door de wet is de kennis der zonde. Tot zover.
Zoeken wij met elkaar Gods heilig aangezicht. Heren, mogen wij u vragen om iets wat we eigenlijk niet willen. En dat is ontdekkend licht. En dat vanavond de mond van ons allemaal gestopt wordt. En dat we niets meer hebben in te brengen. En dat wij vanavond ontdekkend licht van u ontvangen en weten wie wij zijn, opdat wij zullen beseffen wat voor een zaligmaker we nodig hebben. Wil ons daartoe onze ellende leren, opdat u ons brengt aan de voeten van Christus. Want waren we een beetje ellendig, dan hadden wij een beetje zaligmaker nodig. Maar nu wij volkomen ellendig zijn, hebben wij een volkomen zaligmaker nodig. En dat wij naar Hem mogen worden uitgedreven en naar Hem toegetrokken. Want die twee passen zo goed bij elkaar. Christus en de zondaar. En wij willen maar geen zondaar wezen. Maar wil u het ons toch maken, Heere? Het is toch niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Gedenk ons dan, Heere, in de kerk en thuis en raak u onze harten aan. Want tegen uw liefde is geen mens bestand. Het hardste hart kan daar niet tegenop. En dat wij het van u mogen verliezen. Heren, dank u wel dat wij in uw huis mogen zijn. Dat wij tot u mogen roepen. En dat daar in u volkomen behoud is voor de allergrootste en de allerdoodste der zondaren. En dat wij niets hoeven mee te nemen dan alleen onze zonden en ellende. En dat we tegen zo'n vriendelijk ontfermer zo lang kunnen volhouden. En het pas opgeven als we niet anders kunnen. Dat wij dat vanavond van u leren mogen. Voor het eerst of opnieuw. Hoe groot onze zonde en ellende zijn. Leer het ons, Heere. Aan jonge en oude harten. Niemand voorbijgaan, want we hebben het allemaal nodig. En denk hier aan deze stad en de omgeving waar zoveel mensen wonen die geen idee hebben waar hun leven naartoe leidt. En schenk ons dan dat wij als gemeente een lichtend licht mogen zijn en een zoutend zout. En dat we licht mogen verspreiden in de duisternis van Nederland. Want Nederland is de weg kwijt. Maar wij weten de weg. U bent de weg en de waarheid en het leven. O, dat wij uw recht mogen kennen. We dragen deze wereld aan u op in al haar nood, oorlogen, vergeten oorlogen. Ook zoveel ellende nu in Congo, zoveel mensen op de vlucht voor geweld en terreur. En wat onderscheidt ons? Heere, bescherm, bekeer Israël. Bescherm, bekeer Nederland. Gedenk aan hen die in hoogheid zijn. Koning, regering, overheden, burgemeester, wethouders, gemeenteraad, Eerste en Tweede Kamer, provincies. We dragen ze aan u op. En wil u ze nog wijsheid schenken? Ook als het gaat om zulke problemen waar alle menselijke wijsheid tekort schiet. Heere, gedenk aan de nood van de boeren in Nederland. Waar het schier onmogelijk gemaakt wordt om boer te zijn, Heere. Maar dat zij en wij met hen tot u mogen roepen, dat u uitkomst geven zou, Heer, en het niet van mensen te verwachten, want die weten het niet meer, maar het van u te verwachten. Heere, denk ook aan de nood van uw kerk. Ook in Nederland zoveel verscheurdheid, verwarring. En we dragen de nood aan u op van de christelijke gereformeerden. Heren, onze kerkverbanden, die gaan voorbij. Maar om uw grote naams wil, opdat uw naam niet gelasterd wordt, schenk u toch waarachtige eenheid. Eenheid gegrond op de waarheid. En dat u in Nederland een banier plant vanwege de waarheid. En dat het hier toch nog een keertje worden mag. Eén kudde en één herder. En dat uw schapen naar elkaar worden toegedreven. Heer, en dat het ons te doen mag zijn om de eer van zijn heilige naam. Denk aan uw kerk in verdrukking, in verzoeking, in vervolging en in verleiding. En bid voor ons dat ons geloof niet ophoudt. En wilt u ze zelf uitzenden, Heer. Amstdragers, predikers, evangelisten, ouderlingen, diakenen, zendelingen en doe ze getrouw zijn. Vervul ze met uw heilige geest, opdat uw naam worden voortgeplant van geslacht tot geslacht. En dat uw lof mag klinken van kind tot kind. Daar vragen wij u om, Heere. Dat u wassen zou en wij minder worden. U alles bent. en wij niets. Dat u de Satan binde, dat u ons geen kwaad zal doen. Alles wegneemt wat de loop van uw woord in de weg zou kunnen staan. En dat uw naam geprezen wordt. Om uzelfs willen, Heere, in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. De tekst voor vanavond vindt u in Romeinen 3, het 20e vers. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. En dat in samenhang met zondag 2... uit onze catechismus, zondag 2. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet Gods? Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, Matteüs 22. Gij zult lief hebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is. Ge zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd. God en mijn naaste te haten. En deze drie vragen zijn ook onze drie punten voor vanavond. Dus Romeinen 3 vers 20 en zondag 2. En wij gaan eerst nog zingen uit Psalm 19 vers 4 en 6. Dus Psalm 19 vers 4 en 6. Des Heere wet nochtans, verspreidt volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is, en slechte wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligst recht, en kan geen kwaad gedogen. En vers 6... Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. 4 en 6 uit Psalm 19. zou het kunnen dat iemand die werkelijk bekeerd is, dat die een moord pleegt? Zou dat kunnen? Nou denk je misschien, je denkt zeker aan koning David. Ja, inderdaad. Als die man nu geleefd had, we zouden denk toch een groot vraagteken bij die man plaatsen. Maar David die dacht, ik ben koning, en alle koningen van die tijd die konden alles doen wat ze wilden. En hij zag een keer, hij had vakantie genomen, en na zijn middagdusje keek hij vanaf het dak van zijn huis naar de omgeving. En hij zag daar Bathseba zich wassende. En Gods woord tekent aan, die vrouw was zeer schoon. Dus David die blijft kijken. Hij vraagt na wie het is. Hij zegt, laat die vrouw eens komen in het paleis. Ze wordt zwanger. David onderneemt nog wat listen om zijn zonde te bedekken. Lukt niet. En u weet hoe het afgelopen is. Hij geeft Joab een briefje mee om Uria, zijn trouwe Uria, uit de weg te ruimen. En David leeft gewoon verder. Er knaagt van binnen wel wat, hè, maar hij heeft dat onder het kleed geveegd en hij denkt, als ik het niet weet, weet God ook niet. En die zaak was kwaad in de ogen des Heeren. Er is geen aanneming des persoons bij God, dus God trekt niemand voor, al zou het David zelf zijn, als die zondigt. God komt erop terug. En God stuurt de profeet Nathan naar David toe. En Nathan die vertelt, majesteit, er waren in een stad dus twee mensen, de een arm en de ander rijk. Die rijke man had een veestapel enorm groot en die arme man had één lammetje. Eén klein lammetje. En die woonde gewoon in huis bij die arme man. Het was het speelvriendje voor de kinderen. Eén lammetje. En op een dag krijgt die rijke man bezoek en hij wil hem graag wat voorzetten. Hij denkt, dat is nou jammer van mijn veestapel. Ik neem dat ene lammetje van mijn arme buurman. En David die stuift overeind en hij zegt, die man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En Nathan zegt, gij zijt die man. Hij houdt David de spiegel voor. En David kijkt in die spiegel en hij ziet, wat ziet hij? Een kind des doods. En David breekt. En dat geven de Heere ons vanavond, dat wij mogen breken. En die man heeft het uitgekermd en uitgeschreeuwd voor God, dat is Psalm 51, vanwege het verschrikkelijke wat hij gedaan heeft. Vanavond krijgen wij allemaal een spiegel voor ons. Je kunt de wet op twee manieren gebruiken, als een venster of als een spiegel. Gebruikt u de wet als een venster, dan zie je een ander. Maar krijgt u te maken met de wet als een spiegel, dan ziet u uzelf. En wat gebeurt er dan? Ik ben een kind des doods. Waaruit kent gij uw ellende? Dan gaan we vanavond eerst onderzoeken wat onze ellende is. Want ellende is natuurlijk een heel breed begrip, hè? Maar wat is ellende? Dan beginnen wij met de zonde en al haar gevolgen. Dus waar begint de ellende bij Adam in het paradijs, die eet van de verboden vrucht en die man raakt alles kwijt? Wat is de eerste gevolg van de zonde? Hij raakt de liefde kwijt. Hij kruipt weg voor God. Hij verstopt zich. Hij wil zijn naaktheid nog bedekken met wat vijgenbladeren. En hij kruipt weg voor God. De liefde is die kwijt. Hij is het beeld van God kwijt. Zijn kennis kwijt, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid. Grote, diepe kloof, een ravijn tussen God en mensen. Als je zondigt, heb je straf verdiend. Als je zondigt, word je een bedorven mens. Als je zondigt, komt schaamte in de wereld. Dus de zonde met haar straf, haar smet, haar schaamte, haar schuld en alle gevolgen van al onze pijn en tranen, allemaal gevolgen van de zonde. En waaruit ken ik dan mijn ellende? Waarom moet ik dat eigenlijk weten? Een zieke die zich meldt bij de dokter met dat hij zich echt niet goed voelt. En hij voelt aan, er zit iets werkelijk niet goed in mijn lijf. Die wil toch graag dat het uitgezocht werd. Hè? Die verwacht dat hij doorgestuurd wordt naar het ziekenhuis. En dan wordt hij binnenste buiten gekeerd om te kijken wat de oorzaak is. En daarom, dat willen wij toch ook weten. Zo'n man wil toch niet met een pijnstillertje naar huis worden gestuurd? Een zondaar is toch niet te helpen dat we hem een beetje opvrolijken? U moet de oorzaak weten en God gaat altijd eerlijk met een mens om. Dus wat doet God vanavond met u en met mij? Eerlijk met je omgaan. En dat is de goedheid van God. God had toch ook kunnen zeggen tot ons mensen, als je nou toch niet naar me wil luisteren, zoek het dan uit. Dus het is de goedheid van God dat Hij ons vanavond bekend maakt met ons diepste ellende. Niet alleen de gevolgen, niet alleen wat symptomen, niet alleen wat vage klachten, maar de oorzaak, de diagnose. Dus dan moet u vanavond maar zeggen, dank u wel, Heren, dat u zo goed voor me bent, dat u mij dit vanavond hebt verteld, dat u zo eerlijk met mij omgaat. Wij zijn vaak niet eerlijk naar God toe, maar God is heel eerlijk vanavond naar mij toe. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Dus dat betekent dat als ik geen Bijbel heb of de Bijbel dichtlaat, als ik de wet van God niet ken of die wet probeert te verdonkeren, dat ik geen rechte kennis heb over het diepste probleem van een mens. Dat betekent dus ook dat je de Bijbel nodig hebt om een mens werkelijk recht te kennen en zijn nood te peilen. De moderne psychologie en alle hulpverleners van Nederland zullen best wel veel goed kunnen doen. Daar zal ik niets van zeggen. Maar als zij de Bijbel dichtlaten, hebben zij niet het rechte zicht op de diepste probleem van een mens. Dus wil je de problemen van een mens werkelijk kunnen peilen tot op de bodem toe, hebben wij de wet van God nodig. Mijn geweten is daartoe niet voldoende toe in staat. Mijn geweten zegt wel van, dit heb je goed gedaan en dat heb je niet goed gedaan. Maar mijn geweten signaleert alleen de grove zonde. Maar de wet van God signaleert alle zonde. Ook wat wij dan zeggen, de kleine zonde. Dus wat een zegen dat wij mogen leven onder het woord Gods en dat God eerlijk met ons omgaat en dat Hij vanavond ons laat zien. Als het ware doet Hij de deurtjes van ons hart open en dan zegt die zondaar, kijk er nou eens in. Dit ben je. Dus het mensbeeld, om zomaar te zeggen, van het goddelijke woord, dat is waarachtig. En het mensbeeld van de wetenschap, van de tijd waarin wij leven, is gebrekkig. Uit de wet Gods. En dan kom ik toch bij onze tekst uit de Romeinenbrief, dat Paulus zegt, in vers 20... Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. En vlees, daar bedoelt hij mee geen mens, want wij zijn vlees en bloed. Want door de wet is de kennis der zonde. En dan gaat hij dwars in tegen het jodendom van zijn tijd. Want wat dachten de joden van zijn tijd? Ik heb u vanmorgen al zo'n laddertje laten zien. De joden dachten, de wet is een hulpmiddel, een soort laddertje waarmee ik tot God kan opklimmen. Als ik goed mijn best doe, als ik mijn plicht betracht en de joden keken dan niet naar je gedachten, alleen maar naar je werken en je woorden. Als ik nou die wet goed probeer te betrachten, kan ik toch punten verdienen, om zomaar te zeggen, toch wat verdienen bij God. Dus die wet is een opstapje om bij de Heere te komen. Daar kan ik mee zalig worden. Nee, zegt Paulus. En dat zegt Paulus radicaal. En hij baseert zich op allemaal teksten uit het Oude Testament. U kunt dat vinden in Romeinen 3 wat we gelezen hebben. Het zijn allemaal teksten die in het Oude Testament staan. En dan zegt hij, kijk eens Joden, dat zegt God van jullie, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Dus wat ben ik en wat ben jij verdoemelijk? Wat hij verdient, de hel. Dus uit de werken der wet wordt geen mens gerechtvaardigd voor God. Die wet is geen opstapje naar God toe. Integendeel, die wet is allereerst een spiegel waarin ik mijn ellende leer kennen. Dus in plaats dat ik door die wet steeds beter word en steeds dichter bij God kom, is die wet juist ontdekkend, overtuigend van zonde. Net als een scan in een ziekenhuis. Je moet een speciaal drankje innemen en u wordt helemaal gescand. En dan kunnen ze daarop zien de dingen die met blote oog niet zichtbaar zijn. En zo is ook met de wet van God. Die scant mij als het ware van top tot teen. En die laat dingen zien die je met blote oog niet zien kunt. Die kijkt als het ware naar de binnenkant. Die wet, die ritst me als het ware helemaal open. Die klapt mij open voor God. En heel mijn bestaan ligt open en bloot voor de alwetende ogen van God. Waaruit kent u ellende? Uit de wet Gods. En die wet van God kijkt zo nauw. De minste gedachte die niet deugt, wordt gesignaleerd. De wet van God kijkt zo nauw. Het minste zinloze woord wat ik eruit kraam, wordt gesignaleerd. Alles. God is zo vlekkeloos heilig en zo zuiver en rein dat de minste zondetje, het kleinste dingetje wat wij dan klein vinden, niet erdoor kan in de ogen van een heilig en rechtvaardig God. Paulus die zegt zelfs, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Dus die wet van God die gaat over mijn hart, over mijn gedachten, over mijn fantasie, over mijn dromen, over de eerste opborrelingen van mijn boze hart. En die wet signaleert alles. Dus de wet is wat Nathan voor David was. Gij, zei die man. En nu een vraag, en die moet je eerlijk voor jezelf beantwoorden. Heeft God je ooit in de spiegel laten kijken? Dat je zag, zo helder, ik ben een kind des doods. Dan kom je ziel in de rouw. Want je bent God kwijt. En je moest sterven. En je kunt niet sterven. Wat is dan je ellende dat ik onbekeerd ben? Dat ik God kwijt ben. Dat ik tegen God gezondigd heb. En dat ik het nooit meer goed kan maken. Een zondaar die probeert om de boel op orde te krijgen, dat is als het ware dweilen met de kraan open. De zondekraan zat helemaal open en ik probeer de zonde onder controle te krijgen en het lukt niet. Hoe meer dat ik er tegen vecht, hoe erger het wordt. Want die wet, zegt Paulus ook op een andere plek, is niet iets wat de zonde ten onder brengt, maar de wet stimuleert juist de zonde. Stel je toch voor dat hier in de kerk een deurtje stond met grote letters erop, niet openmaken. Dat prikkelt ons allemaal om ons af te vragen, wat zou er dan in zitten? Ja? Dus als de wet iets zegt, zul je niet doen, dan heeft dat op mijn boze hart de uitwerking dat mijn zonde juist daardoor geprikkeld wordt. Probeer maar eens uw gedachten onder controle te krijgen. En die vuile bron van wanbedrijven onder controle te krijgen. hoe meer jij er tegen strijdt, hoe hopelozer het wordt. En op den duur loopt de zonde de spuigaten uit. Je walgt van jezelf. Dus de wet van God is allereerst gegeven als een spiegel om daarin onze ellende te leren kennen. En dan wordt die wet van God u elke zondagmorgen voorgelezen. Heb je nou je hele leven door een venster gekeken? Of heb je ooit in de spiegel gezien? Hebben jullie allemaal eerlijk antwoord gegeven voor jezelf? Wat eist de wet Gods van ons? Welke wet? Laten we dat eerst eens vragen. Welke wet? Want er staan zoveel wetten in de Bijbel. Zoveel. Als u de boeken Exodus tot en met Deuteronomium leest, daar staan zoveel wetten in. En misschien bent u juist wel bezig met Exodus over die tabernakelbouw of in Leviticus met al die offers. En dan denkt u misschien, zal ik het maar overslaan. De wet Gods, dus welke wet van God? Honderden wetten staan in de Bijbel. We onderscheiden in twee soorten wetten. Je hebt een blijvende wet en een tijdelijke wet. De blijvende wet is de 10 geboden. Het liefdegebod waar zondag 2 het over heeft. Daar kan God nooit afstand van doen. Nooit. Dus er zijn wetten in het goddelijke woord die zijn net zo eeuwig als God. Die zijn als het ware een afdruk van de heiligheid Gods. Daarom hebben Gods kinderen de wet ook zo lief. Hoe lief heb ik uw wetten, zegt Psalm 119. Omdat die wet de heiligheid van God weerspiegelt. Dus als je van God houdt, houdt u vanzelf ook van de heilige wet des Heren. Daarnaast heb je tijdelijke wetten. Dat zijn de wetten van Mozes, die zijn voor het volk Israël, tussen dat ze die wetten hebben gekregen op de berg Sinaï en tot aan de komst van Christus. Dus alles wat u in de Bijbel vindt over de reinheidswetten, of wat u wel en niet mag eten, of wat u wel en niet moet aantrekken, of heel die offerwetgeving en heel de tempeldienst. Al die wetten zijn vervuld door Christus en wij zijn niet gehouden die wetten te doen. Dat kan ook niet, want de tempel is er niet meer. Maar het mag ook niet. Paulus zegt, die wetten van Mozes, die had de kerk nodig in de tijd van het Oude Testament, dat was de kindertijd van de kerk. Denk maar aan je eigen kinderleven, dan ben je als het ware omgeven door vader en moeder en zoveel mensen die zeggen, dit mag niet en dat mag niet en nu moet je naar bed en je bent nog niet volwassen. En Paulus zegt, dat hoorde bij de kindertijd van de kerk. Maar nu in de tijd van het Nieuwe Testament, nu Christus gekomen is, is die wet van Mozes is vervuld. Dus een christen in de tijd van het Nieuwe Testament hoeft die wet van Mozes niet te onderhouden. Kan het ook niet, maar die mag het ook niet. Want dan ga je als het ware terug in de tijd. Net als een volwassene die terug wil kruipen in de box en met allerlei speeltjes zich zoekt te vermaken. Dat is een christen die terug zou willen keren naar de wetten van Mozes. Dus om welke wet gaat het? Niet die wetten van Mozes, maar de blijvende wet des Heeren. En die is samengevat in het liefdegebod. De Heer Jezus heeft dat uit het Oude Testament, dus als het gaat om het liefdegebod, zijn dat teksten die uit het Oude Testament komen. Deuteronomium 6. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben, met uw ganse hart, met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Leviticus 19. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Ik ben de Heere. Dus Oude en Nieuwe Testament getuigen daarvan. Wat is de blijvende wet in haar kern, in haar diepste binnenste? Dat u de Heere zult lief hebben. Boven alles en iedereen. En uw naaste als uzelf. En Paulus zegt ook, de liefde is de vervulling van de hele wet. Dus als u de Heere lief hebt, boven alles, en je naaste lief hebt als jezelf, hebt u de hele wet vervuld. En die 10 geboden zijn als het ware alleen een ontvouwing van dat liefdegebod. En geen enkele wet is zo confronterend als het liefdegebod. Want als er staat, gij zult geen overspel doen, kan je nog zeggen, dat heb ik niet gedaan. Gij zult niet doden, heb ik ook niet gedaan. Gij zult niet stelen, doe ik ook nooit. Daar kun je nog wat van maken, hè? Als het gaat om de buitenkant van je leven, kun je zeggen, daar heb ik dan nog iets van terechtgebracht. Maar als het gaat om de liefde Gods en de liefde tot uw naaste, komen wij vanavond allemaal openbaar. Wat is het om God lief te hebben? Moet je hem wel kennen, hè? Iemand die je niet kent, kan je ook niet lief hebben. Dus de Heere liefhebben wil zeggen dat hem kent. Kent u de Heere? Kent u hem? Die drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Heeft hij zich in je ziel geopenbaard en bekendgemaakt? Niet, heb je hem ook nooit lief gehad. God gaat eerlijk met je om, hè? Als je hem niet kent, heb je hem ook nooit bemind. Dat is een onmogelijkheid. Dus dat is God kennen. En hem lief hebben, dat wil zeggen, boven alles en iedereen. Dat ik God lief heb om wie hij is. Er zijn mensen die zeggen dat ze God zeer lief hebben, omdat God hen heel hun leven gezegend heeft. Maar rechte liefde heeft God lief, niet om wat hij voor jou doet, maar om wie hij is. Zoals een bruid de bruidegom lief heeft om wie hij is. En niet omdat hij nou toevallig ook nog eens rijk is. Dus de rechte liefde van God heeft een liefde tot hem, omdat hij God is. En ze heeft hem lief in al zijn deugden. Hij is heilig, rechtvaardig, barmhartig, alwetend, alomtegenwoordig, eeuwig. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan om te noemen de eigenschappen van God. En Gods kind heeft ze allemaal hartelijk lief. En die zou wensen dat hij ze nog meer kon lief hebben. En die zou denken, had ik maar een groter hart, kon ik hem meer lief hebben. In de hemel krijg je meer capaciteit om lief te hebben. Maar nu op aarde is het schiet je eindeloos tekort. Dus God liefhebben, en er staat ook bij met heel je hart, dus met je wil, met je verstand door hem te kennen, met heel je krachten, dus in je leven, met heel je ziel in het allerbinnenste van je bestaan, dat je de Heere zult liefhebben boven alles en iedereen. En God kan jou geen toestemming geven om hem 1 milliseconde in je leven te haten. Dat kan die niet, hè? Als God dat zou doen, dat hij jou toestemming gaf om hem niet lief te hebben, zou die geen God meer zijn. Dus dit is de eeuwige wet Gods, net zo eeuwig en onveranderlijk als God is. Gij, en dat geldt voor ons allemaal. Gij, kind, jongere, vader, moeder, ouderen, gij, thuis meeluisterend, gij, allemaal, gij zult de Heere uw God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je krachten. En nou niet gelijk roepen, dat kan ik niet. Dit is de eis Gods en hij stapt daar nooit vanaf. Wat is het om je naaste lief te hebben? Door Gods algemene genade is er nog natuurlijke liefde tussen mensen. Anders zou het hier helemaal verschrikkelijk zijn. Hè? Natuurlijke liefde. Dat zit als het ware ingebakken dat als je een kindje krijgt, dat je er gelijk heel veel van houdt. En het zit in kindjes ingebakken om veel van een vader en moeder te houden. Dat is de algemene genade van God. Maar dat is dus niet wat God hier zegt, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want uw naaste is veel meer dan alleen maar de mensen om mij heen die ik aardig vind. Wat is uw naaste? Weet je het? Wat je naaste is? De Heer Jezus heeft die gelijkenis verteld, hè, van de barmhartige Samaritaan. Er lag een Jood, die was in elkaar geslagen door een paar struikrovers. En die lag zwaar gewond aan de kant van de weg. Een priester en een leviet zien hem liggen, maar ze lopen netjes om hem heen. En dan komt daar een Samaritaan aan. Nou, als een Jood ergens een hekel aan had, was het aan Samaritanen, ja? Dus dat doet de Heere expres in die gelijkenis. Hij voert daarin iemand op die, nou, dat was je naaste in ieder geval niet. Een Samaritaan. Verschrikkelijk. Dus als de Heere zegt, en als derde komt daar een Samaritaan aan, dan denkt zijn gehoor, nou die zal hem in ieder geval nooit helpen. Maar dan staat er, die Samaritaan komt dichterbij en met innerlijke ontferming bewogen zijnde. Hij zegt niet, ha, dat is een Jood, net goed. Met innerlijke ontferming bewogen. Hij ziet die man in nood. Hij geeft hem te drinken. Maakt zijn wonden schoon. Verbindt hem. Zet hem op zijn ezeltje. Brengt hem op een plek waar hij verder verzorgd wordt. En hij zegt, als je geld tekort komt, kom ik het de volgende keer betalen. Wie is uw naaste? Die vraagsteller krijgt het woord niet over zijn lippen. Hij zegt niet, die Samaritaan, kan die gewoon niet zeggen. Hij zegt, die hem barmhartigheid bewezen heeft. Wie is jouw naaste? Heb je iemand in je leven die jou diep gekwetst heeft? Ik hoop van niet, maar het zou kunnen. Heb je iemand die jou heel veel verdriet gedaan heeft? Heb je iemand waarvan je eigenlijk zou wensen, ik wou dat die niet bestond? Dat is jouw naaste. Heb je iemand die je veracht? Die je eigenlijk liefst met je nek zou aankijken. Dat is jouw naaste. Waar kijkt God naar om? Naar mensen die hem gekwetst hebben. Naar mensen die hem veracht en versmaad hebben. Hij kijkt daar naar om en is met innerlijke ontferming bewogen. En dan zegt de Heer: doe gij ook al zo? En wat is nou naaste liefde? Niet alleen dat u aardig bent voor de mensen die u aardig vindt, maar dat u uw naaste lief hebt omwille van God. En dat is echt niet eenvoudig, hè? Want mensen kunnen elkaar soms zulke blijvende wonden bezorgen. En dan om te zeggen, je moet hem lief hebben, dat bedoel ik dus niet goedkoop. Maar dat de Heere zegt, zoals ik omzie naar de grootste der zondaren, vraagt God van zijn kinderen dat zij liefde zullen hebben voor de grootste monsters. Die zonde hoef je niet lief te hebben, maar jouw naaste als schepsel vraagt God van je dat je hem lief hebt. Dat kunt u nooit in eigen kracht. Nooit. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. In Gods kracht hebben mensen hun vijanden lief gehad. En die mensen die ze zo gekrenkt hadden, bemind. Dan moet je dus niet in jezelf gaan zoeken, het is er niet. Maar dat kunt u krijgen van de Heere. Misschien worstel je daar wel mee, hè? Met wrok tegen mensen. Met bitterheid in je hart. En je wil het eruit hebben, het gaat niet. Wat heb je nodig? De vergevende liefde van God. En als God jouw ziel omhelst in eeuwige liefde, op dat moment hebt u geen vijanden meer. Op dat moment hebt u iedereen lief. Zo sterk is de liefde Gods, dat ze als die wordt uitgestort in je hart, dat u uw naaste mag liefhebben. Voelt u wat voor bevrijding daar in die liefde zit? Dat vraagt de Heere van je. Wat eist de wet? Wat eist de wet Gods? Wat eist God van ons? Dat ik de Heere en mijn naaste lief zal hebben. God bovenal, dus de liefde tot mijn naaste, moet wijken voor de liefde tot God. God heeft voorrang. En dan komt de spiegel. Kunt gij dit volkomenlijk houden? En het antwoord laat niets van mij over. Helemaal niets. Wat is het antwoord? Nee, ik. Maar Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Ben net als Jona. Jona, je moet naar Nineveh, die kant op. En wat doet Jona? Hij gaat precies de andere kant op naar Tarsis. Dus het andere uiterste. Kon ik nou maar zeggen, Heere, ik heb u meestal lief, maar soms, heel soms, schiet ik tekort. Ik heb al mijn naasten lief, maar sommigen schiet ik een klein beetje tekort. Dan hebt u misschien er net naast geschoten. Maar ik heb er niet net naast geschoten. Ik ga precies de andere kant op. En in plaats dat ik God lief heb en mijn naaste lief heb, ja, haat ik ze. Jullie ook, of valt wel mee? Veel mensen denken, nou eigenlijk valt dat wel mee, want ik voel helemaal geen haat tegen God. En ja, ik kan ook niet zeggen dat ik een naaste heb die ik haat. Dus je bent niet met de catechismus eens. Ja, dat kan eigenlijk niet, maar ik denk toch dat dit wel, bij mij toch wel, althans, toch wel meevalt, ja. Wat is de tegenpool van liefde? Eigenliefde. Wat is de tegenpool van de liefde Gods? Zelfhandhaving. En dat noemt God haat. Dus de tegenstelling van de liefde Gods is dat ik mij probeer te handhaven tegenover God. David, hè? Maandenlang heeft hij zich gehandhaafd tegenover God. Tot Nathan kwam en toen brak die man in 1000 stukjes. Dus wat heb je nodig? Wij met onze eigen liefde en zelfhandhaving. Dat God mij die spiegel voorhoudt en dat ik breek in 1000 stukjes. Dan komt er zo'n droefheid in je leven en je zou wensen dat je er nog meer van had. Dat is een vreemde droefheid, hè? Dat iemand die daar iets van heeft, van de droefheid naar God, die zou willen, mag ik daar nog meer van hebben? Als u daar iets van weet, weet ik zeker dat je moest zeggen, ja, dat is zo. Ik heb liever de droefheid naar God dan al het schijnplezier van de wereld. Want dat is een zeepbel die veel lijkt en niets is. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee. Weet je wat er staat? Ik ben. Dus niet, ik doe het af en toe niet goed. Mijn hart is wel goed, alleen ik faal af en toe. Nee, er staat, ik ben. Dus in mijn wezen deug ik niet. Ik ben geneigd. En wat is geneigd? Stel je toch voor dat je een vrachtwagen helemaal volgeladen is neerzet op een helling van 15%. Daar staat die vrachtwagen. Die wagen heeft een sterke neiging om naar beneden te rijden. Zeer sterke neiging. En zo is het ook met een zondaar. Die heeft een zeer sterke neiging om te zondigen. Zo'n sterke lust om te zondigen. Het brandt als het ware van binnen. Dat is neiging. Ik heb een neiging om God en mijn naaste te haten. Met anders gezegd, ik wil als God zijn. En als God mij dient en alles doet wat ik graag wil, dan voel ik die haat niet. Als ik omringd ben met lieve naasten, dan voel ik die haat niet. Maar als God met mij een weg inslaat, dwars tegen vlees en bloed in, is het een wonder als je niet met je vuisten naar de hemel staat. Laat ik je dat vertellen, dat is echt gebeurd. John Warburton, een kind en een knecht van God. Die man was oprecht bekeerd en God gaat met hem een weg dwars tegen hem in. En begint van binnen zo te koken en te borrelen en zo opstandig is hij, dat hij schrijft in zijn levensbeschrijving, dat zou ik dus nooit hebben opgeschreven, maar hij wel. Hij zegt, ik was in staat dat ik God van zijn troon wou trekken en hem onder mijn voeten vertrappen. Oh, dat mag niet. Ja, dat weet hij ook wel. Dus wat is een kind van God? Van nature geneigd God en zijn naaste te haten. Wordt het niet beter? Aan deze kant van het graf wordt het niet beter. Kunt ge dit volkomenlijk houden? Nee, ik. Als u dit werkelijk gelooft, en daar bedoel ik niet mee verstandelijk toestemmen, maar werkelijk hardgrondig erachter komen. Dat is het verschil tussen ware en namaakgenade. Ware genade komt tot de ontdekking. Ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Ik ben verdoemelijk voor God. En je mond gaat dicht, hè? En er is van jou geen enkele verwachting meer. En wie krijg je nodig? Een volkomen zaligmaker. Iemand die een dode zonder uit zijn graf kan roepen. Die krijg je nodig. En zolang u dat niet leert, al bent u misschien een heel serieus mens, blijft u altijd in leven en blijft u altijd leven van uw verlangens, uw gemis, uw begeertes. Maar als u deze zondag gaat geloven, hebt u geen goede begeertes meer. Is er niks meer. Ben je helemaal uitgekleed. En dan sta je als een schandvlek voor God, waar nooit meer verwachting van is. Kunt u het allemaal nog verdragen, dat ik dat tegen je zeg? Kun je het nog verdragen? De Heere zag dat de boosheid des mensen, zijn wij dus, menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Dus mijn hart is een fabriek en er komt alleen maar zonde van de lopende band af, alleen maar dag en nacht gaat door, opdat je mond gestopt wordt en nu voor God verdoemelijk bent. En dan is het afgelopen. Hoor wat God zegt tot zulke mensen. Vijanden worden met God verzoend. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Dus wat ben ik? Vijand. En wat doet God? Hij steekt zijn handen nog naar je uit. Kun je dat begrijpen? De wet, hè, die sla je in stukjes. Maar de liefde Gods, die doe je smelten. Je hebt niet alleen tegen de wet gezondigd, je hebt tegen het evangelie gezondigd en dat is nog veel erger. En als u nou zo openbaar bent gekomen als een vijand, heb je geen goede begeertes meer? Niks. Ik ben alles kwijtgeraakt. En ik sta voor mijn rechter als een mens die geneigd is God en zijn naaste te haten. En daar openbaart God zich in zijn onbegrijpelijke, eeuwige zondaarsliefde. Nou, daar kan je vijandschap niet tegenop. En die zondaar, die smelt helemaal weg. Heere, mij? Nou, dat is het evangelie, hè? De liefde Gods voor de grootste der zondaren. En daarom is dit woord u verkondigd. Dat is als het ware het zwarte fluweel. En daar legt God de sieraden op, de juwelen van vrije genade. En de grootste monsters, die zingen het hardste van de vrije genade Gods. Hij heeft gehoord, vijanden worden met God verzoend. Maar ben je nog iets beter, dan kan Christus zijn hoofd niet bij je neerleggen. Zul je dan toch vragen, hè? Moeten we allemaal doen, ik ook. Allemaal vragen, ontdekkend licht. Heere, breng me af van alles wat niet Christus is, opdat ik gefundeerd mag worden in Hem. En dat ik die volkomen zaligmaker mag leren kennen. En dat ik, die er alles aan gedaan heb om verloren te gaan, dat ik eeuwig zingen mag van uw goedertieren heen. Amen. Wij gaan daar nog van zingen uit Psalm 38, vers 6. Dat is iemand die heeft in de spiegel gekeken. Psalm 38, vers 6. zullen we samen danken. Dank u, Heere, dat u eerlijk met ons omgaat. En dat vijanden met u worden verzoend als onbegrijpelijk, Heere. Maak ons dan maar die we zijn, opdat wij uw verzoenende liefde zouden mogen leren kennen. Wil ons dan afnemen wat we kwijt moeten en plaats maken voor hem. Wilt u ons helpen, Heer, in alles, ook in deze pas begonnen week, thuis, onderweg, werk, school, deur evangelisatie. Alles, Heere, zonder u kunnen we niets doen en hoeft het ook niet. Breng ons weer veilig thuis straks. Gedenk ze die alleen thuiskomen, alleen geluisterd hebben. Heere, wees onze helper, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, 51, het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. 51 vers 2. Verheft dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.